We hebben een weekend rust gehad, maar we beginnen aan het tweede drieluik in de Formule 1 van 2020. Drie races in drie weken. Te beginnen op Silverstone. Heren, hebben we er weer een beetje zin in?
Zeker, ja. Zeker.
Ja. Nou, 100%.
Het was gewoon wennen, een week zonder Formule 1.
Wennen. Ik vond het op een gegeven moment wel even heel erg veel. Want er kwam zoveel informatie van alle kanten. En we hebben ook een beetje tijd nodig om even te zorgen dat die Red Bull natuurlijk wat rapper wordt.
Goed dat je weer luistert naar de podcast van Racing News 365. Dit keer blikken we vooruit op de Grand Prix van Groot-Brittannië. Natuurlijk een prachtige race daar op Silverstone. Wordt dat misschien wel de mooiste van dit seizoen tot op heden? Ik ben Thomas van Groningen, de host van deze podcast. En niet naast mij, maar op 1400 kilometer afstand van mij zitten autocoureur Tom Coronel en Formule 1-journalist Ruud Dimmers.
Hey. Yo!
Ja, de techniek staat voor niets. Ik zit in Spanje, waar jij een paar dagen geleden nog was, Tom. Ja, en nu ben jij weer in Nederland, dan ben ik in Spanje.
Ja, inderdaad. Ik was aan het testen met mijn TCR in Aragon. Op het Motorland Aragon circuit. Dat ligt tussen Madrid en Barcelona in. Echt in niemands land. Wordt veel gereisd. Natuurlijk ook de Moto Grand Prix. Ja, een serieuze gave technische baan. Daar ben ik eventjes op en neer gegaan om daar te testen met mijn Audi. En nu gewoon natuurlijk weer speciaal voor de podcast teruggekomen.
Nou, dat doe je heel goed. Dat doe je heel goed.
Zou het iets zijn voor de Formule 1, Tom?
Zeker weten. Motorland is een mooi nieuw circuit. Het is gebouwd met Herman Tielke en Pedro de la Rosa. Mijn goede maat en vriend uit mijn periode dat ik in Japan heb gereisd. En die hebben dat samen ontworpen. Ja, het is absoluut een nieuw spec. Techbaan, waar Formule 1 gereden kan worden. Ze hebben twee verschillende circuits, heb ik ook gereden. Eentje met een hairpin en één met een hele lange snelle doordraaier het rechte stuk op. Dus ja, je kan zelfs nog kiezen, want de motorjongens, die pakken die snelle doordraaier het rechte stuk op. En dan de FIA gekeurde baan, dat is die inclusief een hairpin en een assortiment van chicaan het rechte stuk op. Dus die is een stukje langer.
Heren, de week zonder Grand Prix en twee races op komst in de achtertuin van bijna alle Formule 1 teams. Heeft dat de concurrentie van Mercedes nou eindelijk goed gedaan? En zien we dan misschien straks Red Bull en Ferrari dichter bij de Mercedes? We gaan snel napraten en analyseren. Natuurlijk een aantal onderwerpen, stellingen en vragen. Maar eerst Ruud, wil ik even naar jou toe. De Formule 1 kalender, daar zijn wat namen toegevoegd. Waar gaan we heen?
Jazeker, er zijn drie nieuwe Grand Prix's zijn er toegevoegd. We gaan racen, nog een race in Italië, de derde race van dit seizoen. Bijna onwaarschijnlijk. We keren terug op Imola. Een circuit natuurlijk met een hele grote historie. Zowel prachtige races als natuurlijk het dramatische weekend in 1994. We gaan rijden op Portimão in Portugal. Dat is de allereerste Grand Prix op dat circuit. En we gaan terug en naar het mooie Duitse heuvellandschap. En ben naar de Nürburgring. Ik vind het gewoon gaaf dat we wat anders gaan doen. Anders dan de gebaande paden, zeg maar.
Tom, jij kent deze circuits.
Ja, zeker.
Wat denk jij ervan?
Aankomend weekend zal ik daar zelfs racen op de Nürburgring. Daar rijd ik de VLN. Dat is een lange afstandsrace. Maar dan rijd ik op de Nordschleife. Dus het grotere, langere gedeelte. Dus kijk, dit zijn banen die absoluut natuurlijk eigenlijk ook op de kalender horen te zitten. Maar je weet gewoon dat normaal gesproken, weet je, ze doen het een beetje alles en overal. Dat is mijn hond die je hoort op de achtergrond. Dit heeft alles te maken met natuurlijk het COVID gebeuren. Want normaal gesproken kiezen ze natuurlijk voor circuits waar natuurlijk ook politiek en veel geld voor betaald wordt om de Formule 1 op te halen. En zo'n Nürburgring, die kan dat momenteel dus ook niet betalen. Imola, ik bedoel, er zijn natuurlijk genoeg Italiaanse circuits al. Dus ja, wat is het dan? Hè? Mugello hebben we al toegevoegd. Monza zit er natuurlijk altijd al in, doordat hij speciale karakter heeft met die lange rechte stukken. Ja, als je het zo even bekijkt, dan zeg ik, vind ik zelf van de hele kalender, vind ik Portimão, dat vind ik even de alle vetste die erop staat. Want daar heb ik dan.
Dat had je al voorspeld, hè, ook?
Ja. Dat kwam omdat ik twee maanden geleden daar, of wat is het? Een maand geleden heb ik daar een race gereden voor Creventic, de 24 uur series. En toen liepen daar allemaal mensen in een pak in de ronde. En dus het was voor mij een hele makkelijke optelsom. Ik wist gewoon heel zeker. Die kwamen daar niet, zeg maar, om te kijken dat ik daar aan het racen was. Ja, want die waren ook aan het inspecteren. Allemaal geblindeerde ramen, dikke auto's. En dan dacht je, het kan niet anders zijn dat die hier aan het inspecteren zijn voor de Formule 1. En gelukkig, is dat ook zo?
Dat is wel het mooie, hè? Ondanks de hele COVID-situatie. Dat je nieuwe circuits, het zijn ook uitgediend natuurlijk. Hè? Imola volgens mij de laatste keer in 2006 of 2007 uit mijn hoofd. De Nürburgring is ook jaren geleden dat we daar gereced hebben. Alleen het is wel de eerste keer met deze generatie auto's. En als ik gewoon terugkijk aan Imola, dan heb ik wel het een groot vraagteken is van kun je er inhalen of niet met deze auto's? Dat was vroeger al een probleem, alleen goed, toen hadden we nog geen DRS. Maar het is natuurlijk heel veel gerustend een leuk baantje om op te rijden. En alleen krijgen we spanning en spektakel. De Nürburgring vind ik zelf, ondanks dat die met de laatste verbouwing wat minder is geworden, met name de eerste sector. Ik vind nog wel een baantje waar van alles in zit. En zeker in combinatie met het tijdstip, zeg maar, waarop we gaan rijden. In oktober, waarin het Duitse weer daar gewoon... het kan bijna sneeuwen daar. Het kan zeker een spektakel met zich mee gaan brengen.
Ja, zo zie ik het ook zeker, hoor. Imola, weet je... er is veel Formule 1 gereest. Er is heel veel historie daar. Natuurlijk toen met... Het ongeluk met Senna en Roland Ratzenberger. Dat weekend was ik er ook bij, 1994. Ja, en als ik het dan zo zeg, kan je wel of niet inhalen? Kijk, ik zie gewoon allemaal verschillende strategieën constant bij de teams naar boven poppen. En er is niet gereced de voorgaande jaren met Formule 1. Dus het is ook een beetje nieuw voor de nieuwe generatie coureurs. En ook voor de teams. Dus als je het zo zegt, denk ik, Ruud, weet je, dan verzinnen ze wel... altijd ergens een gat, weet je. Ik heb altijd zo, je hebt je poot tussen de deur en hij wordt met de koevoet wordt die opengetrokken. Omdat het namelijk niet iets is. Ja, weet je, ik heb dan data van vorig jaar. Ik denk dat dit de beste strategie is of bandenslijtage. Dat weten ze nu allemaal niet. Ja, en dat maakt het voor iedereen best wel een beetje gokken.
Het is out of the box. En bij Imola hebben ze ook een tweedaags Formule 1 evenement in plaats van de drie dagen. Dus de vrijdag wordt er niet gereden. Dus eigenlijk al een beetje de opmaat ook naar het nieuwe... de nieuwe planning die we in 2021 gaan krijgen. Geen driedaagse Grand Prix weekenden meer, maar tweedaagse. Dus dat is ook weer een mooie test. Maar wat Tom ook al zegt, die data die is er niet meer. De mensen die, voor iedereen is het een nieuw baantje. Volgens mij de enige die op Imola gereden heeft is Kimi Räikkönen. En de rest van de coureurs niet. Ik vind het gaaf, ik vind het leuk. Je weet bijvoorbeeld ook totaal niet wat je moet verwachten bij Mugello en bij Portimao. Wie daar nou super goed gaan of niet. Je kunt er ook als team gewoon een complete off-day hebben. Hè? Wat Red Bull in Hongarije had. Dat kan misschien Mercedes ook wel hebben. Dat je met de setup gewoon helemaal loopt te kloten. En het gewoon een keer niet voor elkaar hebt. Dus ik vind het alleen maar leuk. Laat maar lekker verrassend zijn en vernieuwend.
Ja, maar Mugello natuurlijk niet vergeten. Daar is natuurlijk nog nooit Formule 1 gereden, toch, Ruud? Ik kan me daar helemaal niks van herinneren.
Mugello hebben ze ooit wel eens een keer een beetje wat test natuurlijk gedaan. Hè? In de tijd dat Ferrari dag en nacht aan het testen was in de Zero's. Hè? Met Schumacher en Badoer en allemaal dat soort mannen. Volgens mij hadden ze 2-3 auto's tegelijk. Fiorano en Mugello. Ronde na ronde. Maar goed, dat is 10-15 jaar geleden.
Ja, maar dus... dat maakt het dus denk ik gaaf ook voor iedereen. En wat dacht je dan van alle coureurs? Want dit zijn natuurlijk niet de generatie coureurs die deze circuits eigenlijk ook kennen met deze auto's. Want die hebben hier helemaal nooit gereden.
En wie heeft daar voordeel bij?
De tv-kijker, hoop ik.
Ja. Ik denk
laten we het daarop houden.
De fans die thuis natuurlijk daarvan genieten, want dat is momenteel het enige wat kan bij Formule 1. Ja, die gaan natuurlijk een andere type show zien in een andere situatie die ze niet herkennen zoals die de laatste 5 jaar geweest is. En dat maakt het ook wel weer gaaf.
En zeker op Imola, waar je de vrijdag mist. Dus op Imola heb je minder tijd om aan te passen. Normaal zie je die vrijdagen zijn de eerste vrije training en de tweede vrije training is allemaal een beetje braaf, een beetje wennen, een beetje... letterlijk testen, dan kunnen ze vrijdagnacht eigenlijk de hele vrijdag kunnen ze al in Engeland in de simulator iemand laten rijden, meteen kijken wat er op het de data van het circuit vertalen naar de simulator, daar aanpassen, setup verbeteren. Die dag mis je dus als je op zaterdag niet bij bent. ja, dan wordt het in één keer een heel ander weekend. Dus ik vind dat wel mooi. Laat het gewoon maar lekker spectaculair zijn en gewoon een beetje verrassend, benieuwend.
Ja. Zullen we naar een circuit gaan dat we wel kennen, Silverstone? We gaan er twee weken achter elkaar racen. Even, Tom, kan je even kort omschrijven, Silverstone, wat voor circuit is dat? Hoe typeer je dat?
Ja, Silverstone natuurlijk het circuit wat Hamilton natuurlijk heel goed ligt. Dus ja, als je het zo bekijkt, dan denk ik, ja, het zal wel weer redelijk eentonig gaan worden. Maar aan de andere kant, de coureurs en de auto's, ja, die gaan zich hier wel heel erg, hoe noem ik het, scheiden eigenlijk. Als je een hele goede auto hebt, komt die op Silverstone echt goed uit de verf. Dat hebben we ook altijd wel gezien. Het is een circuit waar gewoon, ja, hele snelle doordraaiers in zitten. Beetje blind. Hele snelle swing die erin zit. Lange rechte stukken. Heel hobbelig bij het aanremmen. Technisch infield. Zeer technisch zelfs. Want dan moet je echt de bochten heel, heel raar inremmen. En dan tegelijkertijd helemaal vertragen naar eigenlijk, ja, bijna stilstand. Nagenoeg hairpin idee. Ja, dus ik vind het echt een rijderscircuit. Maar ook vooral chassis. Als de auto goed is, dan kom je in Silverstone goed uit de voeten.
Ruud?
Ja, het heeft wel een van de mooiste bochtencombinaties met Mackets en Beckets. Ja, dat zijn natuurlijk razendsnel. Ik denk zesde versnelling tegenwoordig, Formule 1 auto.
Ja, dat zal wel goed in vijfde versnelling zijn, Ruud. Daar zitten ze gewoon echt gewoon richting de 200. 200 plus zelfs wel.
Ja, ik denk dat je de eerste ingaat met 250 en dan een keer terugschakelt naar, ja, 200, 220 en dan vol op naar naar Henkers 2, dus dat is volgens mij.
Ja,
dat is wel een heel gaaf stuk van het circuit.
Ja,
wel 70% is vol gas tegenwoordig.
Ja, ik heb er vorig jaar een race gehad, maar het is echt een moeilijke baan. Het is moeilijk om er constant te rijden. Daar zal je ook echt wel zien, de mensen die daar heel veel hebben gereden, ja, die hebben gewoon een klein voordeel. En dat zie je dus ook gewoon echt heel goed terug bij Lewis.
Ja, die heeft daar dus veel ervaring. Wat moeten we dan van Red Bull verwachten daar de komende twee weken?
Nou ja, we hebben een week rust gehad. En ik denk dat Red Bull alles goed heeft kunnen analyseren. En dan hoop ik dat ze met een paar updates zouden kunnen komen. Die het gat misschien wat verkleint. Want ja, wat ik zelf vind toch echt wel dat ze te dichtbij zitten ten opzichte van vorig jaar. Weet je wel, het gaatje is toch te groot ten opzichte van die Mercedes'en.
Maar kan je in een week echt iets verwachten van zo'n team, Ruud?
Nee. Binnen een week kan je niet direct wat verwachten. Absoluut niet zelfs. Maar ja, weet je, ik, je kent hoe ik alleen maar kan denken. Dat is heel positief. Dus ja, je weet het nooit. Je weet het nooit. Dit is Formule 1.
Ik denk dat wat waar ze mee moeten beginnen, of waar ze mee begonnen zijn natuurlijk, is even geen upgrades op de auto, maar terug naar de basis. Kijken waar het nou misging in Hongarije. Want als je 0,3 langzamer bent ten opzichte van een jaar eerder, eigenlijk als enige team, de rest vindt gewoon een seconde. Dus ze hebben daar wel dingen van gezien. Op de data, verstoringen in aerodynamica, waarvan ze dan ook hopen dat ze dat kunnen herleiden naar of iets uit de windtunnel, of bepaalde data uit de simulatie die niet helemaal overeenkomstig zijn met het circuit. Alleen omdat in een week op te lossen is wel, denk ik, heel erg veel gevraagd. Alleen één ding, het kan eigenlijk niet echt slechter qua resultaat. Want tweede was natuurlijk super van Max. Maar ik bedoel, qua performance, dat je achter de Racing Point staat en achter de Ferraris, dat het niemand verwacht in de kwalificatie. Dus wat dat betreft kan het in Silverstone, ja, normaal gesproken moet je gewoon moet Max gewoon de derde man zijn.
Ja,
voor de Racing Points.
Dat zie ik inderdaad niet heel snel gebeuren. En dat heeft gewoon te maken met dat een squeeze als dit, daar ga je gewoon zien, de mensen die het goed voor elkaar hebben, ja, die krijgen hier nog meer voordeel. En dat doet toch een heel klein beetje pijn. Ik kijk een beetje, toch met een heel klein beetje pijn richting Silverstone. Want dat is natuurlijk het squeeze waar, ja, waar je gewoon echt wel gewoon een klap kan maken en die ze moeten maken. Maar ik voorzie dat de Mercedes daar gewoon serieus weer heel goed gaan scoren.
Ja, maar hoor ik nou dat Tom Coronel naar achteren kijkt in plaats van naar voren, dat je naar de Racing Points kijkt?
Nee, maar dit is het probleem. Kijk, soms ben ik ook reëel, Ruud. Soms.
Ja.
Nou, nee, Tom, laat ik dan maar een beetje optimistischer zijn. Ik denk dat nog steeds Racing Point is Is geen partij voor Red Bull. Red Bull is gewoon wel beter dan dat. Of in ieder geval Max, laat ik het zo zeggen. Albon hier, ik praat nu over Max. Max moet gewoon P3 kunnen halen. En tuurlijk, de Mercedes motor is beter dan de Honda motor. Het chassis van Red Bull moet wel beter zijn dan dat van Racing Point. De Mercedes van vorig jaar. Alleen normaal gesproken, wat je ook in Oostenrijk zag, is dat Red Bull gewoon het tweede team moet kunnen zijn. Alleen ze moeten wel die balansproblemen opgelost hebben.
Maar Ruud, is niet waar. Lukt dat qua snelheid niet? Zijn ze het niet. Ze zijn het qua strategie en qua doorzettingsvermogen en race tactics. Maar qua snelheid niet. En dat is wat mij zorgen baart.
Maar Tom, mag je aan herinneren dat Max twee keer vanaf de tweede plek is gestart in de eerste twee races op de Red Bull Ring?
Ja, ja.
Dus daar staat er gewoon voor de roze brigade van Racing Point. Dat gaat als een seconde,
maar nu met een Bottas en een Racing Point zie ik in Silverstone altijd de chassis. En dat is het probleem. Die zie ik gewoon sterker en groter aandeel hebben in het hele geheel. En dat is mijn probleem momenteel. Ik zit ook in de studio van het weekend. Dus als ik het bakje met zakdoekjes naast me heb liggen, dan begrijp je dat ik het zelfs niet zie zitten. En ik kan je vertellen, ik ben positivo. Maar ik zie het gewoon tot nu toe niet zitten. Dat meen ik echt.
Nee, maar even keihard dus. Hamilton wint.
100%.
Ja, kijk, Hamilton is de man van Silverstone. En volgens mij heeft hij in de afgelopen 6 jaar 1 keer niet gewonnen. En dat was omdat Räikkönen hem in de eerste bocht vanaf reed. En toen is hij nog tweede geworden aan een inhaal race. Dus normaal gesproken is het gewoon de Mercedes 1-2. Maar goed, hè, normaal gesproken, hè, wat is er normaal in de Formule 1? Volgens mij heeft Coronel altijd als uitspraak dat iedere race anders is. Dat juist de extremen zijn die zorgen dat de sport zo leuk is. Dus het mag wel een beetje extreem zijn. Ik weet niet of het gaat regenen of niet. Waarschijnlijk weer niet, maar... En ik weet ook niet of het heel warm wordt. Volgens mij viel dat wel mee. Anders kun je een beetje krijgen dat die hitte nog een rol gaat spelen. Maar Mercedes is gewoon dubbel en dwars favoriet. En ik vrees dat de Mercedes zelfs zo sterk zijn dat als het een voor hun ultieme optimale race is, iedereen gewoon op hele grote afstand rijden. En misschien wel iedereen buiten het podium gewoon op een ronde zetten.
Volgende stelling. Russell wordt de verrassing van het weekend.
Ja.
Ja.
Die wordt natuurlijk wel geholpen ook door die Mercedes-motor. En dat verschil wordt natuurlijk nog groter ten opzichte van de andere subtopteams. Die met een Ferrari-motor of met een Honda-motor rijden. Op zo'n toch wel een power-circuit. Silverstone is één van de snelste Grand Prix van het jaar. Die Williams is niet mega als auto, laten we wel zijn. In de kwalificatie dat Russell het over 1 ronde goed kan doen. Dan heeft hij die party-modus van Mercedes vol aan. De bandjes zijn nieuw en je ziet hem in de race, zie je hem dan naar achteren duikelen. Omdat de Williams in de baas gewoon een mindere auto is. Dus hij vreet de banden op, hij moet zo terug in vermogen. En dan zie je dat de jongens van de subtop als een Alfa Tauri en een beetje dat soort teams in 1 keer in zijn nek hijgen. En hem gewoon voorbij gaan. Dus dan, ik hoop het voor hem. Ik hoop dat hij gewoon met een gelukje op de een of andere manier net misschien de eerste keer in Q3 in top 10 kwalificatie... Of tot
onmogelijk,
Q3 door
Ruud. Ah, hij was 12 nu even keer, wakker worden. Ruud, je slaapt nog. Dat gaat nooit gebeuren. Dat is absoluut een onmogelijke zaak. Omdat zoals ik eerder in de podcast al zei, jongens, het chassis is hier serieus van belang. En dat heeft Williams gewoon niet voor elkaar. En hij kan zeker pieken, zoals je net al uitlegde, weet je wel, dat hij de piek uit de band kan halen met het chassis. Maar omdat de band op dat moment de bepalende factor is. Als de band iets minder gaat worden, ja joh, dan zie je hem gewoon net zoals de voorgaande races weer ongelooflijk terugzakken. Ik zie nu gewoon echt wel de stelling die je vraagt, kan die opvallen? En dan denk je, ja, weet je wat het is? Hij is al lang opgevallen. De teams hebben al lang gezien dat hij dingen doet met die Williams die normaal gesproken helemaal niet kunnen. Dus dit is gewoon de toekomstige man die je moet hebben als je als team op zoek bent naar een topper.
Eens. Maar ik kan hem gewoon even gewoon zijn eerste top 10 kwalificatie. En dat mag wel een keer even een verrassing zijn. Kijk, de race gaat hij dat... in de race gaat hij het zwaar krijgen. Maar hij is volgens mij 12 geweest in Hongarije. Wat een bochtig circuit is. En toch, de Williams is dan niet slecht. Anders sta je dan niet, hè, op de Hungaroring. Maar goed, met Tom eens. Hij is veel beter dan die Williams is. En hij verdient gewoon een plek bij een topteam. En daarom is het jammer dat Mercedes weer doorgaat met Bottas en met Hamilton. En dat Russell bij Williams moet rijden in 2021. Geef die jongen gewoon een kans. Laat hem dan degene zijn die misschien wel Hamilton gaat ontronen. Ja, als Max het niet is, ja, omdat hij niet bij Mercedes rijdt, laat dan zijn jonge gast zijn.
Ja, dat zou mooi zijn op zich natuurlijk. Ik wil nog even naar Silverstone weer, want ja, dat is een snel circuit, heb het al over gehad. Dat wordt voor Ferrari misschien wel een pijnlijk weekend dan.
Ja, weet je, ik durf er bijna niks meer op te zeggen. Omdat ik vind dat Ferrari gewoon zelf gewoon zoveel problemen heeft op te lossen. En ja, dat is gewoon een één grote politieke dwingerig middel wat Italië ook gebruikt. Op druk op die hele organisatie. Nee. Ferrari is gewoon dit jaar compleet verloren. Ik denk dat die gewoon heel blij mogen zijn dat ze ergens in de subtop nog een beetje kunnen meestrijden. Maar dan houdt het ook gewoon echt gewoon helemaal op. Die zie ik zeker niet het gat zo snel dichten als wat Red Bull waarschijnlijk wel zou moeten kunnen. Want ja, daar zie ik toch het probleem een heel stuk minder dan bij Ferrari.
Ruud, hoe somber zijn ze in Italië?
Nou, in Italië daar hebben ze het jaar eigenlijk al min of meer afgesloten, begraven en nooit meer over praten. Oh. En volgend jaar ook al. Dat is 2022 waar men over praat. Het is nog anderhalf jaar weg, maar ja, dit jaar, vergeet dat maar. Daar hebben we het ook in de vorige podcast even over gehad. De Italiaanse media zien het gewoon niet gebeuren. En Ferrari zelf eerlijk gezegd ook niet. En het is zo moeilijk om dit seizoen super stappen te maken. Ze beschikken over misschien wel de minste motor van dit moment. Kijk ook maar naar Haas, kijk maar naar Alfa Romeo. Die bungelt ook maar een beetje achteraan. En dan kom je op een power circuit. Ja, nou kunnen we gaan zien of die motor zo slecht is als Ferrari nou zelf roept. Hè. Dat lijkt wel een beetje een half trucje van jongens, kijken ons op de blaren zitten. En dat is onze boetedoening voor hetgeen wat we de afgelopen jaren geflikt hebben. In de hoop misschien wel op een beetje ja, compensatie vanuit de FIA. Want heel simpel, de FIA wil niet dat Ferrari het vijfde team is. De FIA wil niet dat de Ferrari motor een half seconde per ronde langzamer is dan een Mercedes motor.
Ja, maar Ruud, ze gaan zeker geen voordeel krijgen. Dat is uitgesloten in de Formule 1. Daar moet je gewoon op eigen kracht moet je het doen. Ik bedoel, ze willen ook niet dat een Williams naar achter zakt. Ze willen ook niet dat een McLaren naar achter zakt, zoals we in de voorgaande jaren hebben gezien. Weet je, dit is nou gewoon topsport. Ze hebben gewoon de boel een beetje bedonderd. Ja, en dan moeten ze gewoon voor op de blaren zitten. En ja, dat duurt wat lang. Jammer dan.
Maar het is ook wel een beetje politiek natuurlijk, Tom. Het is één grote politieke slangenkuil en Ferrari heeft anderhalf jaar lang, ja, hebben ze een trucje uitgehaald, misschien wel twee jaar lang. En zijn ze maar weggekomen. Ja, nou moeten ze een beetje op de blaren zitten. Maar ik vind dat lijntje tussen de FIA en Ferrari omtrent die motor vind ik nog steeds zo vaag. Want ze geven helemaal geen inzage. En natuurlijk, dan zou je het motorgeheim van Ferrari prijsgeven. Maar ik denk dat ze ze zijn nog op zoek naar iets. En die motor kan ook en natuurlijk een excuus zijn om het slechtste chassis min of meer een beetje te camoufleren. Want de auto is ook gewoon niet goed. Was hij vorig jaar eigenlijk al niet. Alleen toen een seconde op rechtstukken. Ja, die verloren ze in de bochten, verloren ze een anderhalf. Dan verlies je en een seconde op rechtstukken en een halve seconde op bochten. Ja, dan zie je op anderhalf seconde. Maar ik verwacht eveneens geen topweekend voor Ferrari. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar die motor.
Maar Ruud, jij zegt ze hebben het seizoen daar al afgeschreven. Maar ik neem aan dat ze toch nog wel alles op alles zetten om de schade te beperken, toch?
Ja, tuurlijk. Iedere Grand Prix die je rijdt, als team of als coureur, wil je het maximale eruit halen. Alleen, wat is het maximale? Is dat de zesde plek?
Maar nu is het gewoon wachten, dus volgend jaar een nieuw duo en dan zien we het alweer.
Nou, het is wachten op upgrades aan de auto. Kijk, je auto kun je wel ontwikkelen, die motor mag je officieel niet meer ontwikkelen. En daar dat ik dat ook zei tegen Tom van, die motor mag je niet ontwikkelen. Alleen niemand heeft er belang bij als die Mercedes motor ja, zo goed is. En ik zag ook een van de vragen voorbij komen. Die gaat ook over die Mercedes motor. Daar komen we later in de podcast wel over. Van ja jongens, wat moeten we daarmee? Dus ik ben benieuwd wat de FIA doet op het moment dat Ferrari niet bijkomt. Dat is gewoon mijn grote vraag.
Maar ze gaan het toch niet voor, ze gaan er geen voordeeltjes geven. Dat zou toch
never. Gaat niet gebeuren. Gaat er zeker niet gebeuren. Want dan zou je zeggen, ja, dan zou je juist Red Bull nu het voordeel moeten geven. Want die kan tenminste de strijd aangaan met Mercedes. Want die maken nog een beetje kans. Weet je, als je het spannend wil maken. Ik bedoel, als ik regisseur ben van deze film, die genaamd is Formule 1 2020. Dan had ik Max 40 per kei extra gegeven. En dan wist ik zeker dat we klaar waren om een mega mooie strijd te zien. Dus dat gaat niet gebeuren. Dat is absoluut uitgesloten. Ferrari moet het echt intern zelf oplossen.
Kijk, we zitten nu op afstand van elkaar. We kunnen het niet zien. Maar Ruud die zit natuurlijk met een aluminium hoedje op nu. Hè? Die gelooft in complottheorieën.
Nou, ja, kijk, de Formule 1 zal natuurlijk de sport van de grenzen opzoeken. Maar ook gewoon van de politiek. En er zijn in het verleden ook dingen gebeurd. Bijvoorbeeld de tijdperk Schumacher. Dat Renault in één keer om de hoek kwam. En Schumacher zijn voorsprong, of Ferrari zijn voorsprong kwijt was. En in één keer die Renault met Alonso won alles. Ja, midden in het seizoen werd er ook in één keer een ophanging / dempingsysteem verboden. Het jaar erna idem. Dus ik bedoel, het is altijd een soort van politiek iets. Vorig jaar heeft iedereen natuurlijk alleen maar op Ferrari lopen zeiken. Tot ze erachter waren wat het trucje was. Ja, dat gaat Ferrari ook op haar beurt doen. Wat zijn de rookpluimpjes bij Mercedes? Wat is zus? Wat is zo? Is dat DAS wel legaal? Is DAS niet legaal? Het is gewoon altijd politieke slangenkuil en... Ja, ik denk dat die strijd is niet gestreden, zeg maar.
Ruud, ik hoop dat het gebeurt, hè. Want ik heb wel zoiets van, joh, als Ferrari er ook bij komt, graag. Want dat, weet je, dan hebben we wat meer mensen die om een podiumplek kunnen vechten. Want ik bedoel, we vechten nu eigenlijk alleen maar om de derde plek. Want die twee Mercedes zijn natuurlijk veel te snel. Als het nou allemaal wat dichter bij elkaar komt, is het natuurlijk voor ons als fans, is het natuurlijk ook een klap gaver om naar te kijken. Maar gaat allemaal niet zo snel. Kijk, het probleem is normaal heb je een heel jaar heb je de tijd om gewoon met tussenperiodes dingen te kunnen plannen en te ontwikkelen. Maar het is nu allemaal zo compact in elkaar geduwd het seizoen. Degene die nu het voordeel heeft, die heeft het makkelijkste seizoen ooit. Nou, en dat heeft Mercedes.
Nou, we gaan zien wat Ferrari International Assist ervan maakt, toch Ruud?
Ja, dat hoor je mij nooit zeggen.
Nee, oké, heel goed. Wel hey, tot slot, Ruud, ik zag staan, jij wilde het graag over Alexander Albon hebben. Waarom?
Kijk, Albon moet gaan presteren, dat is één. Red Bull heeft meerdere problemen, Albon is er één van. Is niet het grootste probleem, want bouw gewoon een betere auto met een betere motor. En Max die kan strijden voor de zegens is belangrijker dan Albon of hij derde, vierde, vijfde of zesde wordt. Ja. Maar hij komt op een circuit wat hij hartstikke goed kent. Hij heeft er jarenlang op gereest. Iedereen kent Silverstone. Dus je hebt ook geen achterstand meer qua circuitkennis of ervaring. Hij komt ook op een circuit waarop hij aan zijn tweede Grand Prix weekend daar begint. Een aantal circuits die hij natuurlijk in het begin van het jaar had. Die waren misschien nog, nou trouwens, die kende hij ook allemaal. Maar dit, ja, Silverstone moet hem rust geven. Het is een eigen land. Het is vlak bij je eigen vrienden, je eigen familie, weet ik veel wat. Er is gewoon geen excuus voor hem om op een half seconde of 17e van Max te staan na de kwalificatie of op 40, 50 seconden aan het einde van de race.
Tom, wat is zijn probleem?
Ja, zijn probleem is Max. Hij heeft helemaal geen probleem. Hij is gewoon goed en hij is snel. Maar zijn probleem is dat zijn teamgenoot Verstappen heet. Zoals iedereens probleem altijd was. Als je de teamgenoot van Michael Schumacher was, had je ook gewoon een probleem. Als je de teamgenoot was van Ayrton Senna, had je ook gewoon een probleem. En dat is het probleem. Albon zelf is gewoon goed, snel. Is absoluut een jongen die echt wel weet waar hij mee bezig is. Maar Max kan om de problemen heen rijden. Max kan zichzelf op een gegeven moment de auto zo bij de lurven verpakken dat hij op een of andere manier nog wel die snelle rondetijd eruit weet te persen en dat ook nog weet te combineren in een race. Maar als jij gewoon constant al je teamgenoten op een goede 60, 70 seconden per race afstand zet, wat gewoon bijna een seconde per ronde is. Ik bedoel, hij deed het ook bij Ricciardo. Ja, je wil gewoon geen teamgenoot zijn van Max Verstappen. Dat is eigenlijk gewoon hoe je je eigen carrière kan redden. Want je wordt namelijk gelijk gedegradeerd. Weet je, qua waarde, ja, je bent wel goed, maar je bent niet exceptioneel, grandioos, wereldkampioenschapswaardig. Dat is het probleem.
Maar Max Verstappen heeft toch geen invloed op zijn rondetijden?
Nee, nou zeker wel. Dat heeft hij zeker wel. Hoe dan? Max is gewoon veel beter. En is veel beter dan de rest. En dit is niet nu weer de voorzitter van de fanclub. Nee, dit is gewoon heel simpel. Tom Coronel, autocoureur, die Max Verstappen dingen ziet doen waar ik stront jaloers op ben. Dus voor mij is het ook iets dat ik denk, holy shit, waarom kan hij dat wel? Nou, dat heeft Jos natuurlijk heel goed gekneed en gemaakt. En dat kan je niet kopen, dat kan je niet vinden, dat kan je niet snel leren. Dat is gewoon in die 15 jaar lang is dat helemaal gekneden, gesmeden. En dat is wat deze jongen zo speciaal en uniek maakt. Albon is goed, daar is niks mee aan de hand. Nou, ik las net ook het stuk wat Jan Lammers had gezegd op Racing News 365. Dat hij heel makkelijk zei, Albon is het probleem ook niet. Nee, nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Zeker niet zelfs. Ik denk dat je ook rust in het team moet hebben. Dus niet gelijk weer met een andere rijder op de proppen komen. Waar ze gewoon aan moeten werken is rust in het team. En zorgen dat het chassis gewoon beter wordt. En weet je, dan kruip je voorzichtig naar elkaar toe. Kijk, een Albon kan natuurlijk heel veel nu in de data zien waar Max het wint. Dus laat hij zich daarop concentreren, maar geef hem de tijd. Dat leer je niet in één keer. Max heeft een speciale rijstijl, speciale manier van rijden. Ja, en daar kan je van spieken, afkijken.
Ja, maar toch hoor ik aan de andere kant Ruud Dimmers een beetje zeggen, nou, misschien moet er iemand anders in het stoeltje.
Nee, dat
niet?
Nou, ik denk dat het op dit moment gewoon niet de hoogste prio heeft. Sowieso niet, maar het is wel gewoon Silverstone 2 races op een circuit wat... wat hem in principe beter zou moeten liggen, dan zul je wel een keer gewoon dichter bij moeten staan. En ik verwacht echt niet dat u bij Max onder de achtervleugel rijdt, wat Tom ook al zegt. Hè, dat het niveauverschil, verschillend talent, een stukje ervaring erbij. Alleen maar dat hij gewoon als Max derde wordt, moet hij vierde kunnen worden. Hè, dat mag Red Bull ook van hem verwachten. Of in ieder geval misschien vijfde of zo, maar... Het kan niet zijn dat Max wel derde wordt en hij achter de Racing Points eindigt en achter McLaren eindigt. Want dat verschil is wel te groot. Maar ik denk dat hij op Silverstone beter voor de dag komt. Ik heb er wel vertrouwen in.
Hij zou moeten.
Goed, heren, we moeten door, want het is weer tijd aan de luisteraars en lezers van Racing News 365 om te bepalen waar wij over praten in de Racing News 365 vragenronde. Vraag 1 is van Henry van de Heuvel en die vraagt... Vaak zie je aan de binnenkant van de cockpit nog een afbeelding van het circuit, een soort van plattegrond. Waarom is dat? Want de coureurs kennen het circuit toch van binnen en buiten.
Zeker. Maar ik bedoel, zelfs in mijn raceauto's hangt dat er nog steeds in. Dat is eigenlijk iets dat ieder team geeft de bochten een eigen nummering. Dus bocht 1, bocht 2, bocht 3. Kijk, dat was bijvoorbeeld al de discussie die ik had met Vergameren bijvoorbeeld. Assen schijnt 21 bochten te hebben. Nou, ik heb nieuws voor je. Als ik ze tel, zijn het er maar 13. Ja, maar dat komt door die hele flauwe knikjes op een rechtstuk. Dat noemen ze dan ook in één keer een bocht. Maar als het vol gas is, dan noemen wij het geen bocht. Dus dat is een beetje waar het verschil in zit. En ja, dat is gewoon een nummering van de bochten. Dus als jij met je engineer praat, zeg je het, dan kijk je gewoon het blaadje. Zeg je turn 9, entry, soft, understeer, off the brakes, mid-corner, slide, oversteer, starting to push throttle. Weet je wel? Dus dan weet je dat het een beetje een differentieel te maken heeft. Of dat het net eventjes met het chassis te maken heeft. En zo zijn die coureurs met hun engineers in gesprek. Dus het is echt een koppeling tussen engineer en coureur. Ruud, wist je dit trouwens?
Ja.
Oh, goed. Ja. Oké. Ja, nee. Mooi.
Ja, ik wist het niet.
Ik vind het altijd mooi hoeveel bochten er soms bij komen. Inderdaad, als vol gas is, noem je het ook geen bocht.
Nee, dat is geen bocht. Nee. Tenzij je een balans voelt in de auto. Dus als je hem licht voelt schuiven, dan zeg ik altijd, zet hem er maar wel bij als bocht. Want als we een verandering doen aan het chassis, dan kan je in ieder geval nog zeggen of dat ook invloed heeft. Terwijl je toch wel vol gas kan houden, weet je? Dat is het eigenlijk. Maar
wat het ook nog is als aanvulling op Tom, heel veel circuits hebben hele onbeduidende bochtennamen. Kijk, iedereen kent Eau Rouge en kent La Source. Alleen er zijn ook gewoon circuits waarvan je gewoon of de bocht heeft geen naam, maar gewoon überhaupt al een nummer. Of het heeft zo'n nietszeggende naam. Ik weet niet of de circuits in Japan allemaal bochtennamen hebben. Ja, Suzuka
nee,
wel.
Nee. Ik heb altijd met mijn engineers... Ik wil het geen namen noemen. Want zo is Zand bijvoorbeeld de Nissan-bocht. Heeft in één keer weer een andere naam gekregen. Dan was de Hans-Ernst-bocht. En dan in één keer was het de Chicaan. Weet je? Nee, de Kumo-bocht was vroeger de Grandorado-bocht. En ga zo maar door. Weet je, dat is gewoon bocht 9, bocht 10, bocht 2. En dat weet jij als engineer zijnde. Want je hebt datzelfde plaatje... heb je voor je neus.
Heeft Zandvoort trouwens bij de vernieuwing er meer of minder bochten gekregen?
Nee, heeft hetzelfde aantal bochten zijn gebleven. Het is puur
geen flauwe knikjes erbij?
Nee, geen flauwe knikjes. Nee, absoluut niet.
Vraag 2 is van Dolfijntje en die vraagt: waarom rijdt Max Verstappen eigenlijk met startnummer 33?
Ja, eigenlijk is de verklaring heel simpel. En dan moeten we heel even terug naar helemaal het begin. Een Formule 1 coureur krijgt 1 keer in zijn loopbaan de kans om een startnummer te kiezen. Max wilde eigenlijk startnummer 3. Alleen ja, wie rijdt er met startnummer 3, Thomas?
Oh, dat weet ik eigenlijk niet in mijn hoofd.
Juist, Daniel Ricciardo. Dus toen was het, oké, geen 3, nou, dan maar 33. En op internet is een heel mooi foto van Max en Victoria in zo'n elektrisch jeepje. Dus echt kleine kinderen waren. En welk startnummer stond daarop?
33.
Juist.
Ja, dit is als coureur zijn. Weet je ziet dan zo'n Valentino Rossi, 74. Weet je, dat is nu
wat,
een beetje...
74? 74, Tom?
Wat had hij nou? Godverdorie. Valentino Rossi, je wilt toch?
Nee, 46, Tom.
46, oh sorry. Ik heb het over Ascona. Sorry.
Deze knip er ook niet uit, hè?
Nee. Je hebt gelijk, je hebt helemaal gelijk. Nee, sorry. Ik zat net met Ascona zat ik te appen, dus vandaar. Mijn excuus. Klopt, 46. Nou, en toen is bij iedereen is dat zo erin geslopen. Ik verander trouwens ieder jaar qua nummer. Dat is meer omdat ik eigenlijk nooit een vast nummer heb gehad. En ik gewoon zoiets heb van, joh, ik vind het gewoon leuk om iedere keer een verhaal bij een nummer te verzinnen. Dus vandaar. Maar dat is, ik vind wel gaaf en helemaal in de hoogste klasse dat je op een gegeven moment een nummer bij een persoon ziet. Weet je, dat je niet direct denkt van, oh, welk nummer heeft hij dit jaar? Naar welk nummer moet ik kijken als je naar de lijstjes kijkt? Want als je op de startlijsten kijkt, dan kijk je gewoon heel snel eventjes naar het nummer in plaats van de naam. Want dan moet je zo zoeken.
Je hebt de startnummers heb je en je hebt die afkorting. Hem en Ver. Nou, Verstappen heeft niet altijd Ver geheten. Die eerste afkorting van hem was Ves. En normaal pakken ze de eerste 3 letters van de achternaam. Alleen je had Jean-Éric Vergne. En die was toen, die reed 2014 nog in de Formule 1. En dat die, ja, je zou zeggen het jaar erna is die afkorting dan beschikbaar. Maar ja, zo simpel ligt het niet. Een coureur moet 3 jaar geen gebruik meer maken van die, 2 of 3 jaar van die afkorting. Dus Verstappen is van Ves naar Ver gegaan. Nou, die blijft hij in principe ook gewoon behouden.
Weet je wat leuk is aan die nummer 33? Is dat je in de comments of op Twitter of op Instagram wat heel snel de Max Verstappen fans uithaalt. Want dan hebben ze altijd 33 in hun naam staan. Zo ook de steller van de volgende vraag, namelijk Mino33. Ik denk een Max Verstappen fan. Die vraagt: waarom horen we zo weinig over de rookpluimen bij de Mercedes motoren? Durven jullie Mercedes niet te bekritiseren?
jawel. Want we zijn absoluut niet van de Mercedes fanclub. Nee, heel, zonder dolle. Kijk, die Mercedes motoren zijn al sinds 2014 een klasse apart. En ze hebben 1,5-2 jaar concurrentie gehad van Ferrari. Maar goed, we weten allemaal hoe dat kwam. Met een foefje. Zeggen dat Mercedes vals speelt omdat ze de beste zijn. Daar ben ik zelf niet van.
Nee, maar die rookpluimen, wat is dat? Wat gebeurt daar dan als in één keer zo'n...
Nou, een rookpluim is een verbranding, Thomas. Dat is heel simpel. Dat is niks anders dan dat olie verbrandt. Dus die hebben ergens iets dat ze... dat ze net eventjes iets meer verbranden, waardoor je of... Want verbranding betekent pk's, hè, want zo makkelijk is dat ook. Hè. Of er gaat iets stuk, maar dan heb je rook door het signaal is dat die stuk gaat. Ja, of dat die stuk is. Maar verbranding is rook. Zo makkelijk is het. Want het is zuurstof en een vonkje, dat geeft een explosie. Een explosie geeft pk's. En wat komt er dan uit? Een rookpluim. Dus ergens moeten zij iets hebben, waardoor zij net eventjes misschien een extraatje hebben ten opzichte van de rest. En dat hoeft helemaal niet illegaal te zijn. Als het gewoon volgens het reglement is, is er niks aan de hand. Maar als jij een overlopen hebt van de overdruk van de olie en jij helpt dat mee door te laten verbranden en daardoor er meer pk's uit krijgt, dan mag dat. Zo makkelijk is het ook.
Ja, er is heel veel wantrouwen tussen die motorleveranciers. Je hebt natuurlijk het hele, bijna debacle gehad met Ferrari, wat gewoon slecht was voor de Formule 1. Maar dat eigenlijk gaat al jaren terug. In 2017 had Ferrari een tweede olietankje. Nou, dat was gewoon duidelijk zichtbaar op de foto's vanuit de pitstraat. Richting Mercedes, of toen was het Mercedes wat aan het wijzen was naar Ferrari. Renault heeft ook wel eens onder vergrootglas gelegen. Honda, ook Mercedes natuurlijk. Alleen dat hele olieverbruik, die hele rookpluim, op een gegeven moment verbruikt ze meer olie per 100 kilometer dan een diesel vrachtwagen, zeg maar. Dat olieverbruik is nog 0,3 liter per 100 kilometer, per 100 kilo brandstof wat ze mogen verstoken. Ja, extra olietank is, dat is bijna niet meer mogelijk. Dus om te zeggen dat Mercedes mogelijk er een val speelt, ja, omdat ze nou sneller zijn op de rechte stukken. Ik denk gewoon dat die Mercedes gewoon een ontzettend goede auto is. Beter dan de afgelopen jaren. Dat ze nog steeds een dijk van de motor hebben, die in de kwalificatie de afgelopen jaren ook heel goed was. Ook beter bijvoorbeeld dan de Honda motor. Alleen toen had je Ferrari wat in die kwalificatie zat, ja, er nog een schep bovenop deed. Omdat die wel gewoon de complete naverbranding aan hadden staan. Ja, en alles wat maar kon. En nou is dat weg. En nou zie je Mercedes gewoon weer vooraan. Dat is denk ik de reden.
Ja, maar weet je, er is altijd één beter dan ander. Dus daar kan je niks aan doen. Ik zie niet dat Mercedes vals zou spelen. Nee, dat zit niet in de natuur van het team en het merk. En laten we nou even heel eerlijk zijn. Italië is daar natuurlijk gewoon mee opgevoed. En of het nou financieel onder de tafel gaat, of dat het nou met de maffia te maken heeft. Nee, maar dat is, weet je, het zit ook gewoon een beetje in de opvoeding, in de natuur van de cultuur van het land. Daar kan je gewoon niks aan doen. Dat is gewoon een denkwijze. En die zien dat ook niet als fout. Ja. Want je bent pas illegaal als je gepakt bent, hè? Je bent niet illegaal.
Ik denk dat ze in Duitsland hebben ze genoeg problemen gehad met met allerlei schummelsoftware en andere dingen bij personenauto's van diverse merken. Dus Mercedes zal er als de dood voor zijn om juist op zo'n manier, zeg maar, naar titels te rijden. Dus ik geloof er helemaal niks van.
Nee, dat zie je niet. Maar er is altijd eentje beter dan de rest. En als de Mercedes nou eenmaal nu gewoon goed is, doordat ze gewoon goede engineers hebben, slim werken. En weet je, als je eenmaal de beste bent, dan kan je het ook best wel behoorlijk lang blijven. Hè? Want dan heb je bijvoorbeeld een richting gekozen van de filosofie van die motor. Ja, en die werkt. Ja, en die blijft dan ook voorlopig werken. Het is niet zomaar in één keer dat iemand anders daar dan in de buurt kan komen. Dus ja, als je het zo ziet, let it happen, die rookpluim. Die motor is gewoon goed. Rook is verbranding. Denk daar nou maar aan. Hou die maar vast.
Maar dit is wel een beetje wat er nu gebeurt natuurlijk. En nu die Mercedes zo dominant is dat fans van andere teams, ja, die krijgen argwaan. En die het is ook een beetje misgunnen. En dan maar roepen dat het valsspelen is.
Nee, je bent pas aan het valsspelen als je op je vingers wordt getikt. En dat is wat ik net al zei. Je bent pas illegaal als je illegaal bevonden bent. Ja, dus nee, dat ding is legaal. 1000% zeker weten. Totdat het tegendeel bewezen is.
David Verdonk die vraagt ons: zien jullie Sergio Perez naar Red Bull gaan als Vettel inderdaad naar Racing Point gaat volgend jaar?
Ja, alleen ik hoop op het omgekeerde. Ik heb al gezegd van in de vorige podcast van: als je nou iemand moet pakken, want Perez is een hartstikke goede coureur. Verstappen 1,5 in plaats van Verstappen 2.0. Alleen, ja, ik zie veel liever gewoon Vettel daar terug op het oude honk. Hij gaat keigoed met Marco, met Horner, met Newey, met al die jongens in het team nog steeds. Hij is de enige die ooit in Red Bull wereldtitels heeft behaald. Hij snapt de filosofie van Horner. Hij de ontwerpfilosofie van Newey. Hij weet hoe hij moet rijden met die auto's. Hij was de enige die tot op heden waar heeft kunnen maken toen. Natuurlijk, hè, waren andere tijden. Maar ik zie hem daar nog wel opbloeien.
Het zou het allermooiste zijn voor de Formule 1 en Max Verstappen. Want dan zie je namelijk gelijk de waarde van Max in. Weet je, ik zou de eerste 2 jaar zou ik altijd hebben gezegd: Max, voorzichtig, niet te snel groeien. En nu zeg ik gewoon, kom maar met de allerbeste en vreet ze op. Want dan wordt iedereen wakker, weet je? Dan is alles wat ik de laatste 5 jaar al schreeuw, dat die gozer gewoon de snelste is ter wereld, alleen hij moet de spullen nog hebben, dan is het gewoon in één keer rechtgezet. Ja. Want Vettel geeft hij namelijk ook gewoon billenkoek. Ja, serieus. 100% zeker.
Er zijn 2 dreamteams mogelijk in de Formule 1. Dat is Hamilton en Verstappen. En dreamteam 2 is Vettel en Verstappen. Dan heb je het over een viervoudig wereldkampioen en een, waarschijnlijk aan het einde van dit jaar, een zevenvoudig wereldkampioen. Ten opzichte van de jongen die hem, de jonge kerel die Hamilton moest ontronen, dan wel de jongen die als eerste als nieuwe wereldkampioen toegevoegd moet worden aan het lijstje wereldkampioen in de Formule 1. En dat, ja. Ja, ik zou het als Racing Point volgend jaar dan, Aston Martin heette dan, als die nou Perez buiten zetten om Vettels komst mogelijk te maken, nou, dat vind ik echt een stank voor dank. Perez heeft dat team jarenlang geholpen, financieel met sponsortjes, ook gewoon qua prestaties. Hij was altijd de beste coureur die ze hadden. Hij was beter dan Ocon, hij was beter dan destijds nog Hulkenberg. Hij is ook beter dan Lance Stroll. Dus als je dan Vettel voor hem, ja, weet je, pakt, dan is het al gewoon heel duidelijk dat papa Stroll zijn zoontje wil laten racen. Als je dan ballen hebt en je wil Vettel in het team hebben, dan wordt Vettel en Perez. Ik vind het schandalig als je Perez buiten zet.
Maar is Vettel in zo'n Racing Point Mercedes niet ook wel echt een serieuze kans hebben? Ik bedoel, dat is toch een hele snelle motor? Of ben ik nog
gek? Ja, maar Thomas, als je iemand in een subtop auto zet, Vettel zal misschien een paar tienden sneller zijn dan de Perez. En dan houdt hij gewoon op. Zet Hamilton in de Racing Point en hij is ook gewoon klaar.
Oh ja?
Ja, dat is gewoon heel simpel. Je kunt als coureur zijn, dan kun je wel, als een Mercedes met 240 door een bocht kan, in die Racing Point met 230, dan kan Vettel sturen wat je wil. En misschien haalt hij 232. Alleen, dat gaat hij nooit overbruggen. Je hebt geen extra vleugeltjes bij als coureur.
Nee, het is geen Flintstone-auto. Je kan niet bijtrappelen. Zo probeer ik dat ook altijd uit te leggen. Wat erin zit, dat haal je eruit. En de ene haalt er misschien ietsjes meer uit. Maar ook Verstappen wint niet in een Minardi of een Tyrrell, zeg maar. Maar je kan wel het verschil maken met je teamgenoot. Wat je nu ziet bij een Albon, wat we hebben gezien bij een Ricciardo. En dat is waarom wij echt snakken naar Vettel bij Red Bull.
Vraag 5 van Geert, die gaat over Red Bull. De matige seizoenstart van Red Bull Honda, als combinatie, heeft dat nog gevolgen voor beide partijen in de Formule 1? En zou Max eventueel onder zijn contract uit kunnen?
Dat is wel een hele mooie herhalende vraag natuurlijk, die je ieder jaar na een paar races hebt. Als het weer wat tegenvalt met de Red Bull. Kijk, heel simpel. Max zal altijd in de beste auto willen zitten. En die beste auto is een Mercedes. Alleen hij hoopt, en die hoop heeft hij nog steeds, dat de Red Bull op termijn de beste auto gaat zijn, dan wel minimaal gelijkwaardig. Want dan kan hij voor de wereldtitel gaan. Maar dit jaar, die titelkans zijn denk ik wel weg. Dus er moet echt een hele bijzondere wederopstanding komen. Honda heeft nog een contract op met 2021 en heeft gezegd, ja, we weten het nog niet. Het ziet er wel oké uit, maar er is nog geen Concorde Agreement, zoals men dat noemt. Dat is het overkoepelende technische, sportieve en financiële reglement voor de Formule 1. Het is redelijk geheim wat erin staat, wat de teams allemaal afspreken met elkaar. Goed, er zijn wel delen van openbaar. Maar de motorformule voor in de komende 5 tot 10 jaar is er niet bepaald. Nou, dat is ook iets waar Honda op zit te wachten. Want komt er een heel andere motorformule? Hoe hybride is die? Hoe duurzaam is die? Zien ze daar heil in? Moeten ze daar weer honderden miljoenen gaan spenderen aan de ontwikkeling van de motoren? Wat ze nou de afgelopen 5, 6 jaar hebben gedaan. Dus ja, Honda die, en Honda is er nog steeds niet bij. Hè? Honda heeft nog steeds geen winnende motor. Ja, ik hoop dat Honda gewoon, ja, ja, vol gas doorgaat. En er is ooit al gezegd van, nou, ze nemen Toro Rosso over, wat nou Alfa Tauri is geworden. Dat zie ik niet heel snel gebeuren, eerlijk gezegd. Want dan zijn de kosten, ze gaan dan van enkele honderden miljoenen. Die worden daar ook geclimateerd van motorleveranciers. Ja, naar gewoon echt vele honderden miljoenen per jaar als je en motorleverancier bent en chassisbouwer. Ja, het is alleen de vraag van, Red Bull heeft weinig opties. Mercedes gaat ze echt geen motoren leveren. Dat hebben ze in het verleden al geprobeerd. Dus ja, die kans is weg. Ferrari gaat het ook niet doen. Die willen dat niet. Die willen geen concurrentie. Nou, Renault, we hoeven niet over te beginnen. Want ja, daar hebben ze zoveel ruzie mee gemaakt en zoveel vuile was buiten gangen.
Ja, plus, dat gaat niet meer gebeuren, nee.
Plus Renault twijfelt ook over de eigen toekomst. Hey, die zeggen, ja, we gaan
je
door.
Je moet nooit terug naar je ex gaan, hè?
Ja, misschien voor eenmalig, maar bedoel, daar win je geen titels mee. Dus ja, Red Bull en Honda moeten door met elkaar. En ze moeten ook gewoon bouwen aan die toekomst. En dat heeft gewoon tijd nodig. En dat zal Tom weten als geen ander hoe Japanners werken en denken. Dus ja, ooit moet het goed komen, toch?
Ja, nou ja, ik zelf weet dat het grootste probleem bij Red Bull ligt aan het chassis. En ja, de motor zal misschien niet helemaal zo sterk zijn als Mercedes. Maar ze hebben al laten zien in vorig jaar natuurlijk gewoon heel, heel makkelijk dat je in een hele korte relatie wel races kan winnen. En dat je echt wel gewoon een beetje kan laten zien wie je bent. De grootste stap dit jaar is alleen gemaakt door het hele team Mercedes. Ik zie Honda zeker niet in de Formule 1 stappen zoals dat vroeger gedaan heeft. Ik bedoel, het jaar dat ze gestopt zijn ze kampioen geworden met een Brown. Dus dat gaat niet gebeuren. En zeker niet in deze periode. Omdat daar gewoon natuurlijk financieel hele andere budgetten voor moeten worden gereserveerd. En dat kan niet. Dat kan niet in deze periode. Ik bedoel, we leven natuurlijk in een aparte stijl van een crisis. Dus nee, dat zie ik zeker niet gebeuren. Zeker niet.
Nee, Max rijdt gewoon de komende jaren bij Red Bull. Of er moeten hele rare dingen gaan gebeuren. En natuurlijk, hij heeft clausules in zijn contract. En niemand weet exact wat die zijn, maar er staan performance clausules in zijn contract. En er zal vast er zeker in staan dat Max races moet winnen. Dat je een bepaalde positie in het WK moet hebben. Dat stond ook in zijn vorig contract. Alleen ja, waar zou je naartoe kunnen? Mercedes, die deur is gewoon überhaupt dicht. Die gaan weer door een Bottas. En zolang Hamilton rijdt, is er bij Mercedes ook niet echt plek voor Max. Dus het is een kwestie van geduld hebben. En als Max derde wordt in het WK, wat gewoon, die kans acht ik gewoon heel groot dit jaar. Heb je dan slecht gedaan of je hebt het goed gedaan? Ja, nee, je gaat voor de wereldtitel.
Nee, maar je hebt het super goed gedaan. Kom op, we zijn gewoon verwend als Nederlanders. Wat? Ik denk als gewoon global fans van Verstappen. Maar als jij gewoon tweede wordt, ja, afgelopen weekend. Dus ik bedoel, we hoeven niet te negatief te zijn, maar je wordt geen wereldkampioen. Ja, nou ja, dat is nou eenmaal maar zo. Maar je zit wel constant die top in de nek te hijgen. Dus weet je, er zijn gewoon eenmaal rijders. Ja, die worden nooit wereldkampioen. Maar niet omdat ze het zelf niet zouden kunnen worden of zijn. Nee, omdat ze gewoon nooit de middelen hebben gehad. En dat ligt niet alleen aan Red Bull, ligt niet alleen aan Honda, dat ligt niet alleen aan Max. Je moet ook een beetje mazzel hebben in het leven.
Je hebt één team wat het beter voor elkaar heeft. Maar het is een beetje fan-eigen natuurlijk om te roepen dat iemand weg moet. Vorig jaar, na de zomerstop, was in één keer Ferrari zo snel. En die motor was zo snel. En ze wonnen op Spa-Francorchamps en op Monza. En Verstappen moest al zus en Verstappen moest al zo. En je moest naar Ferrari, want daar, dat samen met Leclerc het droomteam zijn.
Ja,
nou lachen alle fans. Ja,
wat dacht je van de Carlos Sainz nu? Ruud, wat dacht je van de Carlos Sainz? Ik bedoel, het is natuurlijk heel simpel. Sainz die ziet nu gewoon van waarvoor ze gekozen hebben, voor welk pakket. Ja, maar die zijn natuurlijk in onderhandeling gegaan vorig jaar toen de Ferrari natuurlijk super, super sterk was. Ja, die hebben getekend. Ja, en dan zie je aan het begin van het seizoen dat Ferrari gewoon helemaal niet meedoet. Dus je weet al dat je gekozen hebt voor een auto die minder goed is dan de auto waar je nu mee rijdt. Nou jongen, dat doet me een partij pijn. Je wordt helemaal gek.
Ja, dat zijn het een paar nullen extra op de bankrekening. Maar
het gaat kijk, niet één
ding. Ferrari komt altijd terug. Dat is gewoon één ding bij Ferrari. Het is soms net onkruid. Het vergaat niet. Het komt altijd terug.
Heren, we gaan de final lap in van deze podcast. Even nog even de voorspelgame. Want we zijn natuurlijk druk aan het voorspellen al een tijdje. Ik geloof dat Tom er nog niet één keer juist had gehad, geloof ik.
Nou ja, maar dat komt natuurlijk omdat ik gewoon een beetje onder druk iedereen wil laten weten wat de wens zou zijn. Hè? Kijk, ik bedoel, ga je nou even heel realistisch zijn, dan ga ik net als alle anderen zijn. Dan zeg ik Lewis wint, tweede wordt Bottas.
Hoor ik je nou zeggen dat Lance Stroll de Grand Prix wint? Lance Stroll?
Nee, dus Hamilton. Hamilton gaat hem winnen. En tweede wordt Bottas. En derde, nou ja, wie heeft het chassis daarvoor? Dan zeg ik gewoon, laat het gewoon een keer Perez zijn. Ja, weet je, maar dit is niet wat ik wil. Dit is niet wat ik wil. Nee. Ik wil gewoon dat Verstappen gewoon heerlijk gaat strijden om het wereldkampioenschap. Maar ja, dat is gewoon niet zo. En ja, is het dan de wens van de gedachte die wil horen? Of ga ik net als iedereen gewoon het standaard rijtje opnoemen? Ja, heel simpel, het zit niet in mijn natuur om dat te doen. Heel simpel, Lewis en Bottas gaan er vanaf. Max wint hem. Tot ziens.
Ja. Ja, welke moet ik dan opschrijven? Moet ik opschrijven Max 1? Of moet
jij
ik opschrijven...
mag opschrijven wat je wil.
Nee.
Ik weet wat ik wil. En dat is dat Max gewoon gaat scoren. Om gewoon die titelstrijd gewoon een heel klein beetje hoop te geven. Ook voor alle Formule 1 fans. Maar Lewis gaat er winnen.
Het zou wel heel mooi zijn als er in ieder geval één van de beide Mercedes gewoon een klein technisch probleempje heeft tijdens die race. Ja.
Maar je mag
gaan het even officieel maken.
Wat je wil. 1 Hamilton, 2 Bottas, 3 Perez.
Oké, okay. Ruud, top 3?
Ja, het Hamilton, Bottas. En ik ga toch gewoon voor Max. En misschien Max gewoon weer op 2.
Max heeft nooit echt goed gescoord in Silverstone, Ruud. Dus puur eventjes als je de historie erbij pakt.
Dat klopt.
Zie je dat Max gewoon niet supersterk is geweest op Silverstone. Daar is zeg maar de Max-factor is daar nooit echt naar boven komen drijven. Ik hoop dat jij gelijk hebt deze keer en niet ik.
Okay. Vettel rijdt niet bij hem in de buurt. Dat was vorig jaar natuurlijk nog een dingetje. Dat had Vettel ingehaald voor plek 3. En in bocht later denkt Vettel van... Hey shit, mijn remmen, ik rem iets later nog.
Die tikte er mooi aan. Ja.
Ja, die werd een beetje opgezogen door die neerwaartse druk achter Max. En zat een beetje in de lucht ledig, hè? Bullshit. Die rijdt hem gewoon vol vanaf. Hij vraagt het van Daniel Ricciardo. Ja.
En jullie gokken ook allebei Hamilton pole position.
Easy.
Ja.
En wie valt er als eerste uit? Tom?
Ha, goeie. Ik zeg Vettel.
Ruud?
Latifi, die heeft zoveel draaiertjes en foutjes gemaakt in Hongarije. Ja. Het moet gewoon een keer fout gaan dat er gewoon de wiel van zijn wagen af ligt. Die heeft zoveel langs gestaan. En nou op een hoge snelheidsbaantje, één foutje. En dan kan er eens een keer gewoon echt... De eerste crash van dit jaar, echte crash, daar wachten we nog op.
Ja, nou, vorige week in opwarmronde, maar ja.
Op zich bijzonder. Drie races, drie keer vrije trainingen, het hele riddeltje, kwalificaties. Ja, Giovinazzi was een beetje een halfje en de twee knuffelende Ferraris in de eerste bocht of tweede bocht van Oostenrijk. Ja, dat is een beetje lafjes. De eerste klapper? Nee, ik heb hem nog niet gezien.
Nou, de eerste grote klapper wil je op Silverstone niet meemaken. In Engeland gooi je altijd heel snel een rode vlag gooien ze erin. En het is daar wel veel high speed. Dat hoop ik zelf niet. Ik voorzie het gewoon weer zo'n heel lomp dingetje. Gewoon net eventjes een vleugeltje en dan...
Goed, weet je het nou zelf beter? Je kan natuurlijk op de site racingnews365.nl kan je tijdens elke Grand Prix weekend meedoen met de voorspelgame. En dan maak je ook kans op mooie prijzen. Dus zeker even naar racingnews365.nl. Daar natuurlijk ook altijd naartoe als je op de hoogte wil blijven van de wereld van de racerijden. Formule 1, de MotoGP vind je allemaal daar natuurlijk ook de laatste afleveringen van de podcast. En heren, ik wil niet flauw doen, maar ik zie achter mij, ik zit in de auto op te nemen. Ik zie achter mij de dames in bikini richting het strand lopen, dus ik wil het eigenlijk even kort houden. Wat gaan jullie deze week nog doen?
Jij niks meer.
Ja, ik begrijp wat jij gaat doen. Diezelfde kant op. Ik vertrek donderdagavond naar de Nürburgring. Want daar ga ik deelnemen aan de VLN 4. Met Volkswagen, met Leuchter. Heel gaaf. De Nordschleife, een 4-uursrace heb ik aankomende zaterdag.
Maar even voor jouw fans, Tom, want je hebt er best wel veel. En ik zou best wel wat commotie over je afwezigheid in Formule 1 Café. De ene vond het leuk en de ander niet. Ben je de vrijdag wel? Want anders dan hoeven sommige mensen niet meer te kijken en anderen juist wel.
Ja, dat is een hele goeie. Ik ga heel eventjes kijken hoe ik heen en weer kan rijden. Want ik ben wel gepland voor vrijdag. Misschien dat ik hem afzeg. Net als afgelopen vrijdag heb ik namelijk ook afgezegd. Want er kwam in één keer een testdag tussendoor. Dus daar durf ik nu nog geen antwoord op te geven. Dan ga ik woensdag ga ik dat beslissen. Dit weet Zico ook niet. Dus vandaar.
Goed. Ik ga mijn zwembroek aantrekken. Volgende week zijn we er weer. Uiteraard met de nabeschouwing van Silverstone. En dit was hem weer, de Racing News 365 podcast. En ik zeg het altijd, even in die podcast app abonneren, liken, 5 sterren, 6 sterren. En Ruud, ik bedenk me nu dat ik vergeten ben om te vragen wat jij eigenlijk gaat doen deze week.
Ja, het wordt weer een mooie raceweek. En dus druk vanaf donderdag. De mediasessies, interviews, alles wat erbij komt. En dan gaan we eigenlijk in één ruk door. Überhaupt dan naar volgende week. Dat is gewoon back-to-back en dat is gewoon vol gas doorstampen. Dus gewoon hopen op een mooie Grand Prix. En dat we elkaar maandag hier weer spreken met hopelijk een hele innoverende race achter de rug.
Ik ben benieuwd. Racingnews365.nl. Volgen, abonneren, klikken, liken, alles. Ik zou zeggen, tot volgende week.
Doei doei!
Doei, doei.